Gemeente van onze Heer Jezus Christus, alle gemeenteleden, jong en oud, gasten hier in de kerk, samen met anderen buiten de dienst die dit kerkgebouw met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger in deze dienst is dominee Theo uit Ridderkerk. Vanavond om 6:30 is er opnieuw een dienst en daarin zal voorgaan proponent Kasbergen uit Gouda. Dan roept God opnieuw en mag zijn woord en zijn heil nogmaals opengaan. Afgelopen woensdag, 24 april, is geboren Rafael Wouter Mulkhuizen, zoon van Gerben en Angelique Mulkhuizen-Nap, broertje van Daniel. In de afgelopen week heeft de kerkraad een kandidatenlijst vastgesteld, waar vanwege de 3 vacatures ouderling, en mede op basis van de eerder genoemde en ingediende aanbevelingen, staan daarop de volgende namen. Gert-Jan van Kreuningen, Veenman nummer 16. Gerben Mulkhuizen, Heerweg 96. Peter Rietveld, burgemeester Patmosweg 94. En Isaac van Meij, Bovendijk 16. Datum van verkiezing is woensdag 15 mei in de vorm van een stembusverkiezing. We bevelen deze broeders in uw voorbeden aan. Aanstaande zaterdag is het, na maanden van voorbereiding, zover de 48e rommelmarkt, Wilnisrommelmarkt. We zoeken nog een handjevol medewerkers, opbouwers en zeker ook nog een aantal bakkers. De Mission Aviation Fellowship hoopt met een grote informatiewagen aanwezig te zijn. Dus ga er ook even langs, want er is van het jaar geen gemeenteavond over. Ten slotte vragen we jullie nog om voor ons als bestuur te bidden. Nu de laatste, maar ook de meest volle week van voorbereiding voor ons ligt. Alvast bedankt namens ons allemaal. En dat zijn natuurlijk de jongeren uit de JV. En de enthousiaste rommelaars. Komende zondag is het de eerste zondag van de maand. En daarom is er na de dienst weer gelegenheid tot koffiedrinken en ontmoeting. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer. De tweede collecte is bestemd voor de diaconie. En de opbrengsten van de zendingsbussen aan de uitgang zijn bestemd voor het werk dat de familie Vogelaar mag doen binnen de kerk in Indonesië. Voor wat er komen gaat geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze morgen is Psalm 24 vers 4 uit Weerklank. Dat hebben de kinderen op school geleerd. Gij poorten, hef uw hoofd omhoog, al oude deur, maak wijd uw boog. Laat uw verheven koning binnen. Wie is die vorst zo groot in eer? Die sterke held, het is de Heer, die alle macht kan overwinnen. Een lied dat spreekt van de macht van de Heere, die ook onze koning is. Laten we daarvan zingen met vers 4 van Psalm 24. En straks na de zegen zingen we het eerste en het zesde couplet van het Wilhelmus. Dat is Wilhelmus van Nassauwe en Mijn Schild en de Betrouwen. Ter gelegenheid van de verjaardag van onze koning Willem-Alexander gisteren en aanstaande zaterdag de dodenherdenking. Opdat we weten wie onze schild en vertrouwen is. En we beseffen wat vrijheid betekent. We wensen elkaar, waar we ook zijn, een gezegende dienst.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. En die zijn trouw bewaard van geslacht en tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk waaraan zijn hand ooit is begonnen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij deze morgendienst vervolgen door Psalm 100 te gaan zingen. We hopen een passage uit de Romeinenbrief te overdenken, waarin Paulus ons oproept om God helemaal met heel ons lichaam te dienen. En Psalm 100 zingt ook over de vreugde daarvan. Dien God met blijdschap. Geef hem de eer. Laten we Psalm 100 zingen, vers 1, 2, 3 en 4. luisteren ook deze zondag naar de wet van de Heere, onze God. En laten we daarna uit de weerklankbundel zingen lied 419. Ook een lied van toewijding. Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe. Dus 1 en 2 van lied 419. En God spreekt vanmorgen deze woorden tot ons. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het slavenhuis, hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. En u zult u voordien niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe juist barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere God de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij zelf rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land die de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, niet de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus Christus, die deze wet volbracht, die sprak als volgt een samenvatting uit. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dat is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. En er is geen gebod groter dan deze. Amen. Laten we stil worden tot God en hem bidden om zijn zegen. Heere onze God, Abba, Vader, wij danken u voor deze zondag, dat we mochten ontwaken uit de slaap, dat u gezondheid aan ons schonk, dat het licht van de zon mag schijnen en dat wij nu hier in uw huis bijeen zijn. Wat is de kerk een bijzondere plek. Allerlei verschillende mensen mogen er komen. U roept ons weg uit ons leven, uit onze huizen, uit ons bestaan. En hier mogen wij samen een gemeenschap vormen. Een gemeenschap die zingt, die bidt, die de woorden van u ontvangt en die zo mag leven in het geloof. Wij bidden u, geef dat dat geheim vanmorgen ook voelbaar is, nu wij hier in de kerk zijn gekomen. Heer, wij zongen Abba Vader, laat ons hart steeds vurig zijn. Heer, wij belijden u dat dat heel vaak anders is in ons. Dan branden er misschien wel vuurtjes, maar vol van alles en nog wat. Ons hart is een huis, waar de stormen van de tijd dwars doorheen waaien. Maar vanmorgen in de bedding van de gemeente, mogen we met elkaar het verlangen uitzingen. Laat ons hart vurig zijn, tot u, dat u centraal mag staan in ons leven. Dat u de belangrijkste bent. Vandaag en altijd, ja, wees u onze Abba, onze Vader, die wij toebehoren. Heer, wij bidden u, wilt u Christus, uw Zoon, vanmorgen centraal laten staan in deze dienst en in ons leven. Want u bent het, die alles voor ons gegeven heeft. Tot op het kruis. U gaf uw leven om verzoening, om redding te brengen. En wij mogen leven met Pasen in de rug. U, Jezus Christus, bent nu de opgestane. En vanuit de glorie van de hemel bent u uit op contact met ons hier in Wilnis. Wij bidden u, geef dat dat geloof, dat die relatie vanmorgen mag bloeien, mag groeien, door uw geest. Heer, wees bij ons als we straks de schriften openslaan. Spreek dan tot ons, dat het geen oude woorden zijn van vroeger, als uit een museum, maar geef dat dat woorden zijn vol van leven, omdat u de levende bent, en omdat u door de schriften heen met ons het gesprek aangaat. Over uw evangelie, over ons behoud. Heer, wij danken u dat u ons zo opzoekt en open onze harten voor uw stem. Heer, wij danken u voor de jonge mensen in ons midden, de tieners. Wilt u ook hen aanraken door uw geest? Wij danken u voor de kinderen die bij ons zijn. Geef dat de atmosfeer van de dienst zo is. Dat ook zij iets van u en van uw goedheid gewaar mogen worden. Geef ons een vreugdevolle dienst waarin u zelf aanwezig bent door uw woord en door uw geest. Amen. Graag wil ik met u en jou lezen uit de Romeinenbrief. Het 12e hoofdstuk, vers 1 tot en met 8. In de Singelkerk van Ridderkerk heb ik een aantal keer uit deze brief gelezen en gepreekt. En vanmorgen overdenk ik graag ook met u dit Bijbelgedeelte. Een prachtig hoofdstuk waarin ook het praktische, het alledaagse leven met God in het vizier komt. En daar lezen we de woorden van Paulus die doorademd zijn van de Heilige Geest. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontferming van God, om uw lichamen aan God te wijden, als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Word niet aan de wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, een welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u, niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof, zoals God die aan een ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven, hetzij profetie naar de mate van geloof, hetzij dienstbetoon in het dienen, hetzij wie onderwijst in het onderwijzen, hetzij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet, wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. En in de preek straks hopen we vooral op vers 1 en 2 in te gaan, waar Paulus over het offer van ons lichaam spreekt en de innerlijke verandering van onze gezindheid. Jongens en meisjes, vanmorgen in de kerk, ook even iets voor jullie. Weet je waar ik aan moest denken bij ons Bijbelgedeelte van vanmorgen? Aan een vlinder. Dat weten jullie denk ik wel. Hè? Met een vlinder is iets heel bijzonders aan de hand. Eerst is dat een klein rupsje. En zo'n klein rupsje, dat wordt dan na een tijdje een cocon, noem je dat. Dan zit hij zo helemaal ingewikkeld in zo'n klein coconnetje. En dan, na een tijdje, komt daar ineens zo'n prachtige vlinder uit de voorschijn. Dat is heel bijzonder als je erover nadenkt. Hè? Eerst zo'n rups, dan zo'n coconnetje en dan een vlinder. Hetzelfde en toch helemaal een verandering ondergaan. En dat wordt zoiets moois. Nou, dat is wat Paulus zegt, dat mag ook met jou, met mij gebeuren. Als je tot geloof komt, als je bij Jezus mag horen, als je van hem mag houden, dan blijf je niet dezelfde, maar dan ga je veranderen. Zo'n proces doormaken. Elke dag een stukje, elke dag een beetje. Eerst ken je Jezus niet, of wil je hem niet kennen, of denk je dat dat niet leuk is, heb je daar zo allemaal je eigen gedachten bij, maar dan ineens merk je als je met Jezus mag leven, dat het mooi is om ook echt voor hem te leven. Dat zijn liefde in jou komt, dat je zijn wil gaat doen, en dat je zo stukje bij beetje mag groeien naar hem en naar zijn toekomst. Nou, straks in de preek ga ik daar nog veel meer over vertellen, hoe dat gaat, hoe dat doorwerkt in ons leven. Maar dit zeg ik graag al even tegen jullie. Denk aan die vlinder, die eerst een rups is. Zo wil Jezus jou en mij veranderen naar hem toe. Laten we gaan zingen op weg naar de preek, het Psalm 51. Dat gaan we doen uit vers 8, 9 en 10, waarin het ook gaat over het offer. Paulus zegt, je mag je lichaam offeren. Dat is geen buitenkant offer, maar een offer van binnen. Ons offer is een verbroken geest, zingt deze psalm. Dus 8, 9 en 10 van Psalm 51. Romeinen 12, dus het eerste en tweede vers in het bijzonder, als uitgangspunt voor de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus hier in de kerk, ook als u thuis in de huiskamer met ons verbonden bent. Een tijdje geleden verscheen het boekje De Liturgie van het Alledaagse. Schrijfster is Thies Warren, een christen met een Lutherse achtergrond. Tegenwoordig woont ze in Amerika. Ze is ook heel actief in de media. Ze heeft bijvoorbeeld een column in de beroemde krant The New York Times. En nu is er een boekje van haar verschenen. En wat opvalt is dat boekje, dat raakt veel lezers. Wat gebeurt er in dat boekje? Nou, Thies Warren is heel eerlijk. Ze vertelt dat ze haar leven vaak als leeg en als zinloos ervoer. Ondanks haar drukke agenda en ondanks haar volle tijdlijn op social media, knaagde het in haar leegte. Eerlijk vertelt ze dan ook dat ze van de weeromstuit eigenlijk op zoek ging naar het bijzondere. Ze ging op zoek naar bijzondere geloofservaringen, bijzondere geloofsmomenten, ontmoetingen met andere broeders en zusters, bijzondere ervaringen in het geloof. Maar hoe fascinerend die zoektocht ook was, na verloop van tijd ontdekte ze dat dat spektakel, zo gezegd, haar innerlijk ook niet genas. Het was juist alsof de leegte haar extra te pakken kreeg. Dan neemt ze een grote beslissing. Ze neemt zich voor haar aandacht niet meer op het bijzondere, het grote te richten, maar juist op het kleine. Het alledaagse. Het gewone en vaak ook saaie leven, dat komt in het vizier. En in dat gewone leven gaat ze op zoek naar de aanwezigheid van God. Waar is God als je wakker wordt? Als je je tanden poetst? Als je de file inrijdt? Als je je mails checkt? Als je met een vriendin belt? Als je gedoe hebt met je man? Als je een kop thee drinkt voordat je je bed weer inkruipt? Nou, die zoektocht naar God in het gewone, daarover gaat haar boekje. En ontroerend vertelt ze dan dat haar gevoelens van leegte die ze vaak had, dat die plaatsmaken voor gevoelens van zin en van betekenis. Haar leven, haar alledaagse leven wordt liturgie tot God. Volgens mij is dit precies het thema waar Paulus mee in de weer is. In die eerdere hoofdstukken van de Romeinenbrief, hoofdstuk 1 tot en met 11, heeft hij de grote thema's van het christelijk geloof uit de doeken gedaan. Hij heeft verteld over de deplorabele situatie van u en van mij. De mensheid ligt onder het oordeel van God. Hij vertelt over het reddend, het verlossend ingrijpen van God in Jezus Christus, de rechtvaardiging van het geloof, het kindschap door de geest. En hij heeft in de hoofdstukken net hiervoor verteld over de verkiezing, dat grote woord uit de Bijbel, van Israël en de volken. En alles bij elkaar loopt die Romeinenbrief na 11 hoofdstukken uit op een adembenemend loflied. O diepte van rijkdom, van kennis en wijsheid van God. En dan zegt hij over Christus, uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. toch zet Paulus dan geen punt. De brief is niet afgerond. Juist dan komt onze tekst in beeld. Vanuit die overweldigende hoogte daalt hij als het ware af naar ons gewone leventje. En wat betekent die rijkdom van de genade nu in de praktijk van elke dag? Hoe kan uw, jouw en mijn leven liturgie worden tot op God? Dat is wat Paulus ons vanmorgen gaat vertellen. Nou, om te beginnen worden we in de tekst aangespoord om te offeren. Ik roep jullie ertoe op om je lichaam, zegt Paulus, als een levend offer aan God te wijden. Wat bedoelt hij? Ik denk je kan zeggen dat Paulus hier op geloofsgebied een nieuw spoor uitstippelt. Ten deel van Paulus' lezers heeft een Joodse achtergrond. En hoe ziet de liturgie eruit in het Jodendom? Nou, Joden zijn gewend om een aantal keer per jaar een pelgrimage te maken. Naar de tempel, naar het heiligdom, naar Jeruzalem. En de opdracht is om in die tempel heilige offers te brengen. Dagelijks gingen daar dieren in vlammen op, gebeurden er rituele slachtingen. Dus offers van dieren, van graan, van wierook en ga zo maar door. Dat is essentieel in de liturgie van het Jodendom. Een ander deel van Paulus' eerste lezers heeft een heidense achtergrond. En bij heidenen moet je hier dan niet denken aan wat wij vandaag atheïsten noemen. Hè? Mensen die zeggen van ik geloof niets en ik geloof nergens in. Er is niks meer tussen hemel en aarde. Nee, heidenen in de tijd van de Bijbel waren door en door religieus. In die Romeinse cultuur wemelde het van de goden. Overal waren tempels te vinden. En wie een veilig leven wilde, wie voorspoed wilde in de stad, of wie liever niet in een oorlog verzeild raakte, of wie niet uit was op wraak van de goden, die kon beter zo nu en dan een offer brengen in de tempel. De gedachte was nou, dan houd je die godenwereld, dat pantheon van goden, dat houd je dan te vriend. Toen de stad Rome viel, een paar eeuwen later, toen schreven heidense filosofen dat komt omdat er te weinig is geofferd. Dus zowel de Joden als ook de heidenen kennen een uitgebreide offercultus. Maar midden in die werkelijkheid gaat Paulus een nieuw spoor wijzen, het spoor van het christelijk geloof. En de kernboodschap van het evangelie, die door heel de brief is heen geweven, die is dat Jezus Christus het offer heeft gebracht aan het kruis van Golgotha. En daarmee heeft Christus al die Joodse offers die de eeuwen doorgebracht zijn, tot vervulling gebracht. En tegelijk ontmaskert Christus daarmee al die heidense offerrituelen. En zo ontstaat er rondom het kruis en rondom het geopende graf een nieuwe kring van gelovigen, een nieuwe gemeenschap, de christelijke kerk, met daarin zowel Joden als heidenen. En die ontdekken, letterlijke offers zijn niet meer nodig. Want je mag schuilen achter Jezus' bloed. En dan opent Paulus een nieuw spoor. Hij zegt, de liturgie van een christen is niet gericht op een heiligdom, op een bepaalde locatie. De liturgie van een christen is ook niet dat je allemaal offers gaat brengen. Maar je bent zelf een offer. Het nieuwe is dat je je lichaam mag toewijden aan God als een levend offer. Nou, theologisch wijst Paulus hier helemaal een nieuw spoor. En dat kan ook overal, waar je ook bent op aarde, worden toegepast. Universeel. Daar gaat het dus om. Dat u, jij en ik, dat wij ons lichaam als offer aan God aanbieden. Doe je dat? En hoe doe je dat? Ik denk, je lichaam betekent hier het concrete, het alledaagse. Dus je mag focussen op je hart. Is mijn hart een altaar waarop ik offers voor God breng? Of je mag denken aan je ogen. Wat zien mijn ogen op een dag? Waar kijk ik naar? Waarnaar niet? En hoe kijk ik? Of je oren. Welke stemmen komen er tot mij op een doorsneedag? En voor welke stemmen houd ik mij doof? Of je mond. Zelfs als je een zwijgzaam type bent, er gaan duizenden woorden uit je mond. Wat brengen ze teweeg? Bouwen ze op? Breken ze af? Je handen, laat je ze wapperen, ben je lui? Je voeten, waar brengen ze je? Waarvoor ben jij in beweging te krijgen? En waarvoor blijf je op de bank hangen? Paulus roept ons op om ons gewone, lichamelijke, concrete leven aan God te wijden. Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Nou, je proeft, die geloof is dus niet alleen iets van je ziel. Maar je hele leven, je hele bestaan doet mee. Geloof is ook niet alleen iets van de zondag en dat je zegt van nou, dat doe ik maandag weer lekker mijn eigen ding. Nee, je hele week behoort God toe. Geloof is dus ook niet alleen iets van de toekomst, van nou, als het straks in het hiernamaals maar goed met me komt, dan doe ik hier en nu zo lang mogelijk mijn eigen ding. Nee, je wordt vandaag, nu opgeroepen om je totale bestaan in Gods hand te leggen. Zo van, hier ben ik. Ik wil u dienen. En u de eer geven. Maar van zo'n leven mag ik je zeggen vanmorgen. Daar wordt God blij van. Dan gaat er als het ware een geur van uit je leven. Dat kringelt zo omhoog. En dat dringt door tot in de hemel. Dat dringt door tot bij God. Dan mag je een welbehagelijk offer voor God brengen. Dan gaat Paulus nog een stapje verder. Want als je God in je dagelijks leven op het spoor wil komen, dan zegt hij, dan is fundamenteel dat je niet aan de wereld gelijkvormig wordt, maar dat je innerlijk een veranderingsproces doormaakt. Sommige mensen, merk ik wel eens, hebben een soort allergie bij deze tekst. Denk je dat eerste stukje niet aan de wereld gelijkvormig worden? Dan zie je wel, is dan de reactie als christen, mag je natuurlijk niks. Alles wat het leven een beetje leuk maakt, film, sport, wereldliteratuur, en ga zo maar door, het wordt allemaal verboden. Toch is zo'n beklemmende, zo'n negatieve lezing van de tekst niet in lijn met wat Paulus bedoelt. Als je goed naar zijn oproep luistert, is die juist heel hoopvol, heel bevrijdend. Achter onze tekst ziet Paulus ons mensen, ons gewone leventje leiden. En Paulus' mensbeeld, dat merk je steeds in de brief, is dat wij met elkaar eigenlijk maar hele kwetsbare, poreuze mensen zijn. Kijk, de laatste jaren, zeker sinds de verlichting, die periode in de geschiedenis, zijn wij mensen gaan denken dat wij heel wat voorstellen. Dat wij een soort van muur om ons heen gebouwd hebben, waar we veilig achter zijn. En dan denken we vaak, nou, ik ben heel rationeel en ik ga helemaal autonoom mijn eigen keuzes maken, mijn eigen mening vormen, mijn eigen leven leiden. Zo zijn wij gaan denken in onze cultuur. Maar zo'n krachtig mensbeeld is ronduit naïef. Ook steeds meer niet-christenen komen daarvan terug. Wij mensen zijn, als het erop aankomt, heel kwetsbaar. Heel poreus. Heel beïnvloedbaar ook. Er zijn allerlei factoren, heel vaak onbewust, die ons denken, ons voelen, ons handelen beïnvloeden. Als je dat beseft, als je doordrongen bent van je kwetsbaarheid, dan ga je begrijpen hoe mooi Paulus' oproep is. Belangrijk is, Paulus, zegt hij dan, dat je niet aan de wereld gelijkvormig wordt. Letterlijk staat er, conformeer je niet aan deze eeuw, deze boze, deze destructieve eeuw. En ja, Paulus die ziet dan in gedachten natuurlijk die grote wereldstad van Rome voor zich. En Paulus beseft, die stad, die ziet er misschien wel leuk uit, maar dat is geen neutraal terrein waar je als christen een vakantieleventje kan leiden. Nee, zo'n stad is boordevol van kwade en negatieve machten. En die proberen jou bij jou binnen te komen. Die proberen jouw geloof te beschadigen. Die proberen jou innerlijk uit te hollen. En daar waarschuwt Paulus voor. Pas op dat je innerlijk niet stuk gemaakt wordt. Wen niet aan de vuilheid van de stad. Laat je geloof in Christus niet door die machten verschrompelen. Conformeer je in je dagelijks leven niet aan de krachten van de eeuw. Ik heb me afgevraagd, waar zou Paulus, als die bij ons was, ons in de 21ste eeuw voor waarschuwen? Welke dreiging hangt u, jou en mij boven het hoofd? Ik denk, Paulus zou ons waarschuwen voor bepaalde ideologieën. In de politiek, in de maatschappij, krijgen bepaalde ideologieën en denkpatronen steeds meer een dwingend karakter. En kerken en christelijke scholen, die moeten zich steeds meer conformeren aan seculiere visies op mens zijn en seksualiteit en gender. En zijn wij dan waakzaam? Of passen wij ons gaandeweg aan en wennen we gaandeweg aan de wereldse patronen? Ik heb me bedacht, misschien zou Paulus ons ook wijzen op de macht van het geld. Kijk, wij zijn daar in onze welvarende tijd eigenlijk helemaal aan gewend geraakt. Dat de economie en het geld, dat dat overal een enorme invloed heeft gekregen. Als je de Bijbel goed leest, valt op dat geld steeds een macht wordt genoemd. Geld heeft zelfs een naam in de Bijbel. De mammon. Het is een macht waar de een in zwelgt, omdat hij te veel ervan heeft. En de ander gaat er door stuk, door gebrek eraan. Geld als macht. Misschien nog dichterbij zou Paulus ons wijzen op de gevaren van de vele prikkels in onze tijd. De telefoons, de berichtjes, de appjes, de media. Ik las pas van een historicus, die zei, als je de geschiedenis gaat indelen, dan gebeurt dat vaak pas een aantal jaar later dan de geschiedenis waar je over praat. Als je deelt dat later met terugwerkende kracht, dan deel je de geschiedenis in tijdvakken. En toen zei hij, maar ik weet nu al dat 2005, 2006 een nieuwe fase in de geschiedenis wordt. Want vanaf die tijd ligt de iPhone in de handen van u en mij. En wie kan de gevolgen overzien? Voor je ziel, voor je innerlijke leven, voor je geloof, voor de vorming van je leven door de Bijbel, door het gebed. Conformeer je niet aan de machten van de eeuw. Wees zuinig op die innerlijke ruimte, op je innerlijke geloofsleven, juist in de heftige wereld van vandaag. En dan voegt hij er in één adem aan toe, het gaat erom dat je innerlijke gezindheid juist vernieuwd wordt. En dan gebruikt hij hier een woord gezindheid, een woord nous in het Grieks. En dat is je geest, je denkwereld, je gezindheid. En dan zegt hij, belangrijk is dat daar een soort verandering, een proces van transformatie gaat plaatsvinden. En wat moet er dan gebeuren? Nou, opvallend is dat hij dan de passieve vorm gebruikt. Er staat niet van ga zelf eventjes je gezindheid veranderen, maar er staat word veranderd in het innerlijk van je geest. En nu ontdek je dat mensbeeld, hè, waar ik het even over had bij Paulus, dat zo kwetsbaar is, dat zo poreus is. Dat heeft een negatieve kant. Kwade machten kunnen bij je binnenkomen en die kunnen je beïnvloeden. Maar het heeft gelukkig ook een heel positieve kant. In onze tekst zit een opening, en in andere teksten kom je dat nog veel meer tegen, naar de Heilige Geest. Onze geest kan in verbinding met de Heilige Geest komen te staan. En dat is wat Paulus hier op het oog heeft. Word veranderd in je gezindheid betekent Heilige Geest, raak mij aan. Maak mijn geest tot een invalspoort, een aanknopingspunt voor u. En wilt u in mij komen wonen en die transformatie in mij realiseren? Nou, dat is dat wat ik net tegen de kinderen probeerde te zeggen. Zo'n rupsje, wat een kokon wordt en wat daarna verandert in een vlinder. Dat de geest van Christus zo met je in de weer gaat, dat je innerlijk veranderd raakt. Heel concreet. Als je wakker wordt 's morgens, dan hoef je je niet leeg te voelen van wat heeft alles voor zin. Maar dan mag je naar de nieuwe dag uitzien om Christus te dienen. Als je een e-mail stuurt, dan leert de Heilige Geest je om misschien net een wat vriendelijkere toon aan te slaan dan je wilde doen. En als je ruzie hebt met je partner, dan wil de geest het in jou leren om niet terug te vechten, maar om de minste te zijn. En als je 's avonds na een volle dag je bed weer inkruipt, dan mag je danken voor de genade en de bewaring van God. En zo wil de geest stukje bij beetje je bij de hand nemen en je openen voor God, voor zijn wil, die goed is, volmaakt. En zo mag je schuilen in hem en toegroeien naar Christus' toekomst. Nog één ding. Misschien, dat kan, dat je al luisterend denkt. Is dit niet wat te hoog gegrepen? Prachtig, Paulus, hoe je dit ons aanreikt. Maar wie van ons zegt vanmorgen, nou, mij gaat dat lukken, mijn lichaam offeren, mij niet aanpassen aan de wereld, maar mij innerlijk door de geest laten veranderen. Is dat in de praktijk ook niet heel weerbarstig? Eén zinnetje heb ik tot nu toe laten rusten en dat haal ik nu graag nog naar voren. Paulus schrijft dat hij deze aansporing doet door de ontfermingen van God. Hoor je dat vanmorgen? De ontfermingen van God, die zijn de basis. En wat hier in de grondtaal staat is heel mooi. Paulus gebruikt hier niet het woord eleios, waar een christelijke organisatie naar is genoemd, wat ontferming, goedheid betekent. Dat gaat over de goedheid van iemands karakter. Maar hij gebruikt hier een woord dat betekent goedheid, barmhartigheid, ontferming in daden. Het betekent betoon van barmhartigheid. God is een God die steeds daden van ontferming aan ons betoont. De geschiedenis van God met de wereld staat er vol van. God zoekt Adam op als die verstopt zit in het struikgewas. God trekt Abraham weg uit de duisternis van Mesopotamië. God sluit zijn verbond met Israël. En uiteindelijk de climax. God geeft Christus aan deze wereld die met het offer van zijn leven verzoening bewerkt. Er is een tekst in de Bijbel die zegt, de ontfermingen van God, die houden nooit op. Ze is elke morgen nieuw. Groot is uw trouw. Nou, op basis daarvan, op basis van God, die voorst van ontferming, op basis van Jezus Christus, die daden van ontferming aan ons laat zien, waagt Paulus het om ons aan te sporen. Wijd je lichaam toe als levend offer aan God. Conformeer je niet aan de donkere tijd, maar word innerlijk nieuw, gericht op God. Nou, vanaf vandaag mag u en jij vanuit dit geloof leven, alleen, met anderen, thuis, op je werk, in de klas. Leid geen zinloos leven, maar laat je leven liturgie zijn, tot op God. Amen. We gaan zingen met elkaar een lied van toewijding, Psalm 108, couplet 1. Laten we samen danken en bidden. In de voorbeden bidden we voor de heer Gert van Kreuningen, van wie de situatie achteruit gaat. We bidden voor Piet Vos, bij wie zorgen zijn rond de gezondheid. Voor mevrouw Van der Vliet Kroon in Kollum, waar ook een sprake is van een wankele gezondheid. We bidden voor Tim van Ouden allen, waar ook zorgen spelen vanwege zijn gezondheid. Voor mevrouw Vink Jansen, die in de afgelopen week naar een hospice is gegaan. En voor mevrouw Vlug, die van wie de krachten ook verder afnemen. En we danken voor de geboorte van Rafael bij Gerben en Angelique Mulkhuizen. Laten we samen danken en bidden. Heere, onze God, liefdevolle en hemelse Vader, wij danken u dat u boordevol bent van ontferming. En wij danken u dat u een God bent die die ontferming ook omzet in daden. Door de geschiedenis heen heeft u ons mensen steeds opgezocht in uw liefde en goedheid. U heeft Christus geschonken, het allermooiste wat u had. En u gaf een prijs om het offer te brengen. Heer, wij danken u voor die ontfermingen. En wij danken u dat op basis daarvan ons leven een offer, liturgie mag worden. Wij bidden u, geef dat de boodschap van vanmorgen bij ons allemaal is binnengekomen. Geef ook dat het zo in ons land, dat we voor onszelf ook op zoek gaan, biddend en bij een open Bijbel, wat het voor ons betekent om ons leven aan u aan te bieden. Help de jonge mensen in de kerk daarbij, als ze keuzes maken in hun leven, op relatiegebied, of als het gaat om een studie, of om een woonplek, of om een baan, dat niet leidend is wat wij leuk vinden, maar hoe kan ik u, de levende God, mijn lichaam als offer aanbieden. En dat bidden we ook voor als we in de kracht van ons leven zijn. Dan kan ons leven soms ook al in patronen vastzitten. Dan hebben we ritmes opgebouwd waar we helemaal aan gewend zijn geraakt. Wij bidden u, geef ons de moed om ons vanmorgen te laten storen door uw levend woord. Offeren wij ons leven echt aan u. En hoe ziet dat er concreet uit? Geef uw geest om ons daarin te leiden. Heer, wij bidden u dat ook voor de ouderen onder ons. Juist dan mogen we ook beseffen dat ons leven niet achter de rug is en zinloos wordt. Maar juist in onze oude dagen mogen we de gewenste vruchten dragen. Mogen we ons leven aan u toewijden. Heer, geef het aan ons allemaal als gemeente. Dat we ons niet conformeren aan de patronen en schema's van de wereld. Maar dat we gericht zijn op u, de opgestane. Wij bidden u voor Gert van Kreuningen, nu zijn situatie achteruit gaat. Geef dat uw daden van ontferming ook over hem neerdalen. Wij bidden u voor Piet Vos. Geef dat hij mag schuilen bij u in de schaduw van de Allerhoogste. Wees bij mevrouw van der Vliet, nu haar gezondheid wankelt. Wees u haar vaste rots waarop ze mag bouwen. Wij bidden voor Tim van Ouden Allen. Houd ook hem vast in uw genade, nu er zorgen zijn, dat hij op u mag zien. Wij bidden voor mevrouw Vink, is naar het hospice, is overgebracht. De laatste fase van haar leven. Heer, help haar om het bestaan los te laten. En geef dat ze dat mag doen in vertrouwen op u, Jezus Christus, die het eeuwige leven schenkt. Wij bidden u voor mevrouw Vlug, die ook kwetsbaar wordt op haar hoge leeftijd. Geef dat uw genade de grond is onder haar leven en geef kracht van boven. Wij danken u ook voor het prachtige geboortenieuws dat we mochten horen. Dat de kleine Rafael het levenslicht mocht zien. Daarin zien we uw scheppende en uw bewarende hand. Zegen het gezin, wees bij de ouders, Gerben en Angelique. Geef vreugde in deze kraamperiode. En geef ook dat uw geest hen leidt in de weg van de opvoeding. We bidden u voor de broeders op de kandidatenlijst, als er ouderlingen gezocht worden, dat juist ook een thema van vanmorgen mag helpen om de goede overwegingen en beslissingen te maken. Heere, wat wilt u dat wij doen zullen? En laat ons leven toegewijd zijn aan uw eer. We bidden u zegen de laatste voorbereidingen van de rommelmarkt. Geef een prachtige dag, komende zaterdag. Dat er een goede sfeer mag zijn. Dat het opbouwend mag zijn voor uw gemeente. En dat ook op die dag de liefde van u geproefd mag worden. Wij bidden u op deze zondag voor ons koninklijk huis. Wij danken u dat Willem-Alexander zijn verjaardag mocht vieren. Zegen hem, ook als de steun voor de monarchie in deze tijd afbrokkelt, geeft u hem nieuwe moed om ook verder te blijven gaan in het bekleden van het ambt. Wees ook bij de kinderen van het gezin, bij Amalia die terugkwam uit Spanje vanwege de vele bedreigingen, wilt u ook hen goed en nabij zijn. We bidden u voor onze overheden, wees in deze tijd vol polarisatie ook hen goed en nabij. Ontfermt u zich over het geheel van uw schepping. Uw schepping is een huis waarin zoveel geweld gaande is, waar zoveel bloed vloeit, waar zoveel onrecht heerst. Het is vaak om te huilen, maar daarom klemmen we ons vast aan u. Geef vrede bij u vandaan en laat uw shalom werkelijkheid worden. Juist omdat u de opgestane bent, mogen we geloven, de schepping zal niet stuk gaan, maar de schepping zal verlost worden. Want uw koninkrijk komt, laat dat spoedig gebeuren. Amen. Zingen we ten slotte het tweede couplet van Psalm 108. ontvang tenslotte de zegen van God en wees tot een zegen voor de mensen om u heen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Thank you.